Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Handelingen 9, vers 1 tot 25. Handelingen 9, vers 1 tot en met 25. Door te zingen psalmen, psalm 33, vers 9. Psalm 116, vers 2 en 3. Psalm 77, vers 1. Psalm 32, vers 5. Het te lezen schriftgedeelte Handelingen 9, vers 1 tot 25. Door te zingen psalmen, psalm 33, vers 9. Psalm 116, vers 2 en 3. Psalm 77, vers 1. Psalm 32, vers 5. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voor het met het zingen van psalm 33 en daarvan het negende vers. Het briesend paard moet eindelijk sneven. Hoe snel het draf in het oorlogsveld kan niemand de overwinning geven. Zijn grote sterkte baat geen held. En wat er verder volgt in het negende vers van psalm 33.
Thank you.
lezen we ook in dit morgenuur, Handelingen 9. Handelingen 9. Vanaf vers 1 tot en met 25, de schriftlezing in dit morgenuur, vindt u in het Nieuwe Testament. De Handelingen der Apostelen, daarvan het 9e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 25, voorafgegaan door de lezing van de Heilige Wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmacht, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En Saulus blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, ging tot een hoge priester en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagogen, opdat, zo hij enigen die van dien weg waren, vond, hij dezelfde beide mannen en vrouwen zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En hij reisde, en als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam en hem omscheen snellijk een licht van den hemel. En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem die tot hem zeide: Saul, Saul, wat vervolg gij mij? En hij zeide: Wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, dien gij vervolgt. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. En hij bevende en verbaasd zijnde zeide: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga in de stad en u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem over den weg reisden stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde, en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij hem bij de hand leidende, brachten hem te Damascus. En hij was drie dagen dat hij niet zag, en at niet en dronk niet. En er was een zeker discipel te Damascus, met name Ananias. En de Heere zeide tot hem in een gezicht, Ananias. En hij zeide, zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem, sta op en ga in de straat genaamd de Rechte en vraag in het huis van Judas naar een, met name Saulus van Tarsen, want zie, hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man met name Ananias inkwam en hem de hand oplegde, opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde, Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man, hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier macht van de overpriesters om te binden allen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zeide tot hem, ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis. En de handen op hem leggende, zeide hij, Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op den weg, dien gij kwaamt, opdat gij wederziende en met den Heilige Geest vervuld zou worden. En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen, en hij werd terstond wederom ziende, en stond op en werd gedoopt. En als hij spijzen genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren. En hij predikte terstond Christus in de synagogen, dat hij de Zoon Gods is. En zij ontzetten zich allen die het hoorden en zeiden, is deze niet degene die te Jeruzalem verstoorde die deze naam aanriepen? En die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelfde gebonden zou brengen tot de overpriesters. Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus woonden, bewijzende dat deze de Christus is. En als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden tezamen raad om hem te doden. Maar hun lage werd Saulus bekend, en zij bewaarden de poorten, beide desdaags en desnachts, opdat zij hem doden mochten. Doch de discipelen namen hem desnachts, en lieten hem neder door den muur, hem aflatende in een mand.
Voorbeeld ons voor het heilige aangebieden, zeer in een gemeenschappelijk gebed. Heren, zou dat grote wonder ook vanmorgen nog mogen worden voltrokken op het ronde aarde, ook in ons midden, als een vijand gekomen en als een vriend heen gegaan. Door de poort binnen, blind, in de mand, over de muur, naar buiten, ziende. Verwaardigd om als een vat de naam van Jezus te dragen. Dat grote wonder, Heere, en dat dat niet alleen ook vanmorgen met ons verstand enige mate begrepen zal zijn. maar dat het een werkelijkheid zal worden. Dat door het geloof Christus leeft. Hoeveel ook uit ons kerkelijk leven wagen het niet met een naam van 5 letters. Een woord, maar nooit in persoon, in de dadelijkheid, in het hart gekomen, zichzelf verklaard om in hem het leven te ontvangen en uit hem te leven. Met Paulus te mogen zeggen, het leven is mij Christus. Heere, dat grote wonder, dat woorden gekomen in het leven, dat is ook al een wonder. Als die naam bekend gemaakt wordt. Maar als die woorden zaken gaan worden, daar zal het toch over gaan. En mag dat vanmorgen nog gebeuren. U heeft ons hier samengebracht, jong en oud, en we mogen weten thuis, zo samen onder uw woord te mogen zijn, dat al oude woord, wat is er veel veranderd in die duizenden jaren die voorbij gegaan zijn. Sinds daar een man, een leeuw, briesend van vijandschap, werd geveld voor de poorten van Damascus. Maar wat er ook veranderd is, de weg die u houdt met al uw volk is niet veranderd. En u velt ze nog steeds. En u legt ze neer in het stof als een desdood schuldige. Dan worden roepen geboren dat de wereld niet kent. Die leren bidden bij u vandaan. En gij zult u dan ook niet onbetuigd laten aan de zulke, ook als het vanmorgen mag gebeuren. Opgeramd van het vlakke des velds, ziende, gemaakt, verenigd met het recht Gods. En in die weg verenigd met de Zoon van die aan dat lieve recht heeft voldaan. Wat er ook verandert dan niet. En wil het ook vandaag nog betonen en betuigen in ons midden. U heeft ons hier gebracht. We zijn voorbijgangers. Stervelingen. We hebben de dood in ons. En het zal niet de vraag zijn of wij sterven. Maar alleen wanneer wij sterven. En dan zullen wij u ontmoeten. Een glans boven de zon. Een ontzaglijk licht, een ongeschapen licht. Heren, dan zullen we weten dat er een God is. En wie gij zijt, maar wil het dan nu al bekend maken dat wij geen vreemd God zullen ontmoeten en voor eeuwig in de rampzaligheid moeten verkeren. En dat is niet te zeggen onder de toren van een rechtvaardig God te moeten verkeren. We mogen er nog zijn. U bracht ons nog samen, uw hand nog geopend, in het rijk der natuur, onderhouding van ons lichaam, huisvesting, zoveel gaven, zoveel weldaad. Heren, maar de smart in ons hart is dat wij daaraan genoeg hebben. En van nature niet opgeleid wensen te worden in hem die het alles geeft, om in u te eindigen. Nee, dan is het andersom, de weldaden wel, maar de weldoener niet wij van ons. Maar aan de kennis van uw wegen hebben wij geen rust. Dat is een vijand. Dat zijn we allemaal. Binnen de kerk of daarbuiten. Maar mag dat anders worden, mogen wij van een ander worden. Die vriend, die oudste broeder, die koning, die priester, die zich heeft doodgeliefd voor een verdoemelijk zondagsvolk. Zijn eigendom te mogen wezen. Van nieuws geboren te zijn. Heere, laat het werkelijkheden mogen worden. En voor uw volk meer en meer zijn. Meer en meer ingeleid te worden. In dat liefdeswerk. Dat hij heeft gedaan. En wat hij nog steeds doet. Zittende aan de rechterhand van uw vader. Leidende en regerende zijn volk. Rechtvaardig, wijs en zacht. Al kunnen zij in hun blindheid dat menigmalen niet verhouden. Zoveel harde gedachten dat we er weer zijn. En toch, als ze weer op hun plek zijn, rechtvaardig, wijs en zacht. Uw ellendige regeert gij. En gij doet een recht op een klacht. Heren, wilt u het ook betonen in dit morgen nu dat u van uw volk nog afweet. U hoort bij uw volk. Dat dat opgehelderd mag zijn. U bracht ons nog hier. U verblijft ons nog met de weldaden in het rijk van de natuur, maar ook geestelijk. Heren, Wat is geestelijk? Wat is geestelijk? Tenminste dat er nog gesproken wordt. Dat we het met het tijdelijke niet kunnen doen. En met het stoffelijke niet uitkomen. Dat er een God is. Dat al ons nog verkondigd wordt in wie gij zijt. En dat er nog de aandacht maar wees om u te kennen. Alvorens wij ons moederhoofd neerleggen. En u ontmoeten gaan. We willen eruit werken. Onze dank aanvaarden voor al het goede wat u geschonken heeft. Ook in het schenken van het nieuwe leven. De derde maal. Het gezin Boldeman. Hier in de ouders verblijd met de kinderzegen. Maar geeft nog groter blijdschap. Als het een kind van u mag zijn. In de weg van waarachtige bekering mag worden wat we van nature niet zijn en ook niet willen zijn. Eens anderen. Ouders uit de oude macht ontzet. Kinderen kwijtraken. Onszelf kwijtraken, dat is toch het werk waar het over gaat. Gedenk hen. Allen die ook weten wat het is, niet alleen om kinderen te krijgen, maar ook kinderen te moeten opleiden. En dat niet te kunnen. Het nooit gekund te hebben. Maar er wel achter gekomen wat een mens is. En dat we geen goed mens zijn, ook geen goede ouders ooit kunnen wezen. Maar het verdriet wat er is als we onze kinderen zien opgroeien. Buiten de wegen die wij wensen. De machteloosheid en de dwaasheid en de blindheid van ons mensenkinderen. Komt ons daarin zo schil tegen. Wil ook nog opstaan. En geven hun buigen en bukken ook in die wegen. En maar u die kunnen loslaten. Niet voorschrijven. Maar ook niet aan uw plaats te kunnen laten. Hier bij alle andere noden die er ook zijn. Zoveel er en zo vaak er gesproken wordt. Van de kinderzegen. U weet ook het verdriet. Die te moeten missen. En het verlangen om nog te ontvangen. Maar ook met onderwerping. U bent God, u doet wat goed is in uw ogen. Heer, in het midden van alle zorgen die er zijn. Want het is niet alleen leven dat gegeven wordt, maar ook leven wordt genomen. En wat er ook aan vooraf gaat. De afbraak van ons bestaan. En dat geldt ons allen. Zoals we hier ook vanmorgen samen zijn. We zijn stervende. En nu te leren het leven is niet anders dan een gestadige dood. Maar bijzonder ook als wij ziek zijn. U weet daarvan. Wil ook hen gedenken in ons midden. De heer Engberts, mevrouw Boers. De anderen die gepleegd worden. Verzorgings, te huizen verkeren. Of thuis in hun ouderdom. Nog een plaats hebben mogen houden. Wil ook uw zegenende hand over hen uitbreiden. En ook hen geven dat ene nodig. Om straks, als dit levenslicht voorbij zal zijn. Dat andere licht te kunnen aanschouwen en zich daar eeuwig in te verblijden. Heer, u weet hoe wij ook vanmorgen hier zijn. Wat we meegenomen hebben, wat we kwijt moeten raken, wie wij zijn, wij en onze kinderen. Heer, wilt u nog uw vriendelijk aangezicht over ons verheffen en ons genadig zijn. In de schenking van uw zoon, in de onderhouding van het leven, in deze wereld. Waarin alles steeds meer ons toeroept. Die stem steeds luider wordt. Dat het einde nabij is. De mensen er wetteloos zijn. Komt meer en meer openbaar. Over het rond der wereld. De dwaasheid der mensenkinderen. Zo tastbaar. Overgegeven aan de zonde. Als u ze gaat achterhouden. Heren, dan zien we wat een mens is. Maar driewerf gelukkig die ziel die het in zijn eigen hart en leven geleerd heeft. Niet meer dan een groot beest te zijn. Een groot beest. Heer, u ziet ook in dit tijdsgewicht de verschrikkingen van het menselijk geslacht. En als geen ander zijt gij daardoor aangedaan. Uw goede schepping. U heeft daarvan gezegd zeer goed. En nu moordend, briesend. In dwaas en blindheid voortgaande, niets en niemand ontziende, de mens buiten Gods gemeenschap. Mocht het allemaal nog roepstemmen zijn, om ons daarvan af te wenden, om nog in uw lieve gemeenschap te worden ingeleid en voor uw rekening te leven en te sterven. Om dan van alle dwaasheid en blindheid en goddeloosheid en verdoemelijkheid bevrijd te zijn en volkomen in de rust te mogen ingaan. Die erover blijft voor het volk van God. de waarschuwende stem nog gehoord worden, wat het is om buiten de zielvereniging met Christus te sterven. Een eeuwige rampzaligheid ons, jong en oud, dan te wachten staat. Bind ook daarvan de ernst op, bijzonder ook de jeugd. Maar gedenk ook de ouderen. Want uiteindelijk is er geen verschil. Allen even. Gedenk uw wereld, uw schepping, jood en heiden. Bijzonder toch uw volk. We denken aan Paulus, de beminden om der vaderen wil. Hij wilde zijn leven er wel voor geven. En u kunt ook van dat volk niet af. En u zult er ook uit toe brengen. De volleider heiden en uit Israël. Die samen één volk zullen zijn. En gij die eeuwig goede herder. Is met ons volk. Allen die in de hoogheid zijn gezeten. Bewaar ons bij uw woord en getuigen. Ondersteun nog dat volk ook in ons land, al is het getal klein geworden, dat nog wenst te leven bij het licht van uw woord en getuigenis. Om daarbij te leven en daarmee te sterven. Gedenk ons zo allen tezamen in de omstandigheden des levens, u op het allermaakt bekend. Maar wat u ons ook wilt onthouden, onthoud ons in bediening des geestes. En bekeer ons, zoals ge al uw oude volk bekeert, om Jezus wil. Amen. Geliefden, Briesen Paard. Het is aan het einde gekomen. Midden in de strijd de teugels aangetrokken. Toen moest dat Briesen Paard, die blazende leeuw, Paulus, het van God verliezen, stilgezet, dat is één. En teruggeleid, dat is twee. Spreken we over de waarachtige bekering. De bekering van Saulus, Paulus, twee namen. Wij denken vaak, oude naam en nieuwe naam, nee. Saulus is de Hebreeuwse naam, afgebedene. Paulus is de Latijnse naam, de kleine, is dezelfde persoon, hij heeft wel een andere naam gekregen hoor. Dat is waar, u heeft wel gelijk, als God een mens bekeert, dan krijgt hij een andere naam. En doen de naam van Sion's kinderen dragen. Dat kan Paulus zeer zeker zeggen. Hij heeft de keursteen ontvangen, de vrijspraak des vaders en een nieuwe naam. De bekering van Paulus, drie gedachten. We gaan daar bij Van Aert, bij in principe wel het hele gedeelte daarbij betrekken, maar toch met name van de versen 3 tot en met 6. Laten we die samen als tekstwoorden nogmaals samen lezen. Daarvan uitgaande Handelingen 9, 3 tot en met 6. En als hij reisde, is het geschied dat hij daar nabij Damascus kwam. En hem omscheen snellijk een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem die tot hem zeide: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zeide: Wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, dien gij vervolgt. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. En hij bevende en verbaasd zijnde zeide: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zei tot hem: Sta op en ga in de stad en u zal aldaar gezegd worden wat gij doen moet. Tot zover. Deze tekst worden dan bijzonder, daarbij ook betrekkende, wat Paulus zelf ook vermeldt in het 26e hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen, als hij daar staat voor koning Agrippa. Handelingen 9, de versen 3 tot en met 6, spreken dus over de bekering van Paulus, de bekering van Saulus. Drie gedachten. We staan stil ten eerste bij de vijand. Ten tweede bij de vriend. En ten derde bij de moeder. De bekering van Saulus. Ten eerste de vijand. Ten tweede de vriend. En ten derde de moeder. Psalm 16. De versen 2 en 3. Psalm 16, vers 2. Ik lag gekneld in banden van de dood. Dat de angst en hel mij alle trouw deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep de Heer dus aan in al mijn nood. Och Heer, och wicht mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. De Heer is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed 2 en 3 van Psalm 116.
De bekering van Saulus. Vijanden worden met God verzoend. Dat heeft Paulus gepredikt. Dat heeft hij zelf geleerd. Vijanden met God verzoend. In het reine gebracht. Teruggebracht. Vijanden teruggebracht. De liefdesgemeenschap met een drie-enige God. Dat heeft Paulus geleerd. Het hart en leven met zijn gehele bestaan. Was zijn leven geworden. Dat heeft hij gepredikt. Dat was zijn lust en liefde. Vijanden met God verzoend. Maar hij heeft zichzelf als zo'n vijand leren kennen. Paulus, Saulus. Een Jood uit de stam van Benjamin. En zoals het behoort, de nachtse dagen besneden. Grootgebracht in de leer van de Fariseeën. Al op jonge leeftijd naar Jeruzalem gegaan. Uit Klein-Azië waar hij geboren is, in Tarsen. Dat moet u zoeken in de landstreek Cilicië. Zuidoosten van het huidige Turkije. Naar Jeruzalem gegaan om daar nader onderwezen te worden in de leer van de Fariseeën. En hij heeft gezeten aan de voeten van Gamaliel. Een van de leden van de Joodse raad, het Sanhedrin. U kent hem om zijn raad, dat weet u wel. Hè? De raad van Gamaliel. Moet die sekte van Jezus van Nazareth vervolgd worden? Ach, als het uit God is, valt er niet tegen te vechten. En als het niet van God is, gaat het vanzelf over. Aan de voeten van deze rabbi, Gamaliel, heeft ook Paulus gezeten als leerling onderwijs ontvangen. En hij heeft het geleerd om fariseer te zijn. Ijverig in goede werken, hij zou het in zeker opzicht misschien wel gezongen kunnen hebben met Psalm 119. Ik heb mijn leraar daarin overtroffen. Zeer ijverig. Goede werken, dat zijn de geboden Gods houden. Zo stipt als het maar kan. Steeds nauwer leven. Dat was zijn godsdienst. Goede werken. En dat is niet verkeerd. Alleen de gedachte daarmee. En daardoor voor God te kunnen bestaan en de hemel te kunnen ingaan. Een ontzaglijke vergissing. Als God hem niet had ontdekt, was hij er voor eeuwig mee verdoemd geworden. Met al zijn goede werk in de hel geëindigd. Goede werk. Dat hield hij voor de leer van de vaderen. Dat was voor hem het Oude Testament. En zo heeft hij geijverd. Als geen ander. Om te leven naar Gods geboden. Menende God daarmee te behagen. Dat moet u niet vergeten. Dat meende hij oprecht om God daarmee te behagen. Dat God dat ook van hem verlangde. En wie op die weg is, die gaat door. Steeds meer goed werk doen. En dat heeft Paulus ook gedaan. Bijzonder ook door de gemeente van de Heer Jezus Christus te vervolgen. Hij was erbij bij de dood van Stefanus. En het had zijn volle instemming. De dood van dit kind van God. Hij heeft bloed gezien. En wilde nog meer bloed zien. En meende ook daarin God behagelijk te zijn. Hij ging de gemeente in Jeruzalem vervolgen. Van synagoge tot synagoge trachtte hij hen op te sporen. Dat is niet zo moeilijk als het goed is. Komen ze openbaar. Als gevraagd wordt naar die naam, die enige naam, dan zullen ze niet kunnen ontkennen dat dat ook voor hen die enige naam is geworden, waardoor zij zalig moesten worden. En zo ging Paulus ze opsporen. Die christenen. En ondervragen. En met pijniging ertoe bewegen om die naam te verloochenen. En zelfs te lasteren. Te lasteren. Die enige naam. En als ze dan dat niet deden, gaf hij ze over de handen van de oversten in de gevangenis. En dat kon ook eindigen in de dood. En dan stemde Paulus Saulus ook toe. Hij was het daar volkomen mee eens. Meer hadden deze navolgelingen van Jezus van Nazareth niet verdiend. Er werd zijn stem gevraagd, dan was het ja, des doods schuldig. Paulus, een vijand van God, en hij wist het niet. Zo brieste hij maar. Zo breidde zijn arbeidsterrein zich ook uit, want hij wist van geen ophouden. Steeds meer bloed. Ook buiten Jeruzalem, de gemeente van Christus vervolgen, was zijn doel. En op een gegeven ogenblik is hij daartoe ook gegaan naar de voorzitter van de kerkenraad, de hoge priester, voorzitter van de Joodse raad, de Sanhedrin, om toestemming om ook de christenen op te sporen buiten Jeruzalem, met name in Damascus, de hoofdstad van Syrië, waar grote getallen Joden verkeerde. U heeft het goed gehoord. Hij weet wel waar hij ze moet vinden. En daar moet u maar eens over denken. Ik ga er nu vanmorgen niet over uitweiden. Maar hij gaat steeds naar de synagoge. De band met de synagoge was nog niet verbroken. Ook met de tempel niet. Vergist u zich daar niet in. Daar gingen de christenen nog heen. Naar de synagoge. Er is een onverbrekelijke band tussen Oud en Nieuw Testament. En Abraham is niet anders bekeerd dan Paulus. Alleen, door de dwaasheid der leidslieden, zoveel Joden in een valse weg gebracht. De band met de synagoge blijft zolang het kan, totdat ze je uitwerpen. Dan houdt het op. En later gaat Paulus ook altijd als eerste naar de synagoge. Ik laat nu verder rusten. Hij krijgt de gevraagde toestemming. En hij mag gaan naar Damascus. Zo'n 5 à 6 dagen reizen van Jeruzalem. Met een aantal medestanders gaat hij dan op weg. En komt bij Damascus. Hoe is hij op weg? Zijn ontdekkende woorden, geliefden. Dreigingen, moord, blazende. Wat doet een poes, kat als hij boos is, kromt de rug en blaast. Boos. Hier zien we Paulus in de boosaardigheid. Een leeuw op rooftocht blaast. Paulus is een roofdier. En hij jaagt op het volk van God. Hij jaagt het diepste op de God van het volk. Maar hij weet het niet. Een hater. Een vijand is Paulus. En ik zeg vanmorgen, die man is erachter gekomen. Dat is een wonder. En dan vraag ik aan mezelf, maar ook aan u. Bent u er ook achter gekomen? Een vijand van God te zijn. Dat is geen eenvoudige zaak om daar vanmorgen ja op te zeggen. U kunt dat krachtens gewoonte en opvoeding en orthodoxie wel doen, maar daarmee heeft u uw hart nog niet mee. En de Heere weet dat. Kent u de vijandschap van uw hart tegen God? Heeft u wel eens met een gebalde vuist naar de hemel gestaan en gezegd, er moest geen God zijn? Ik zou naar de troon willen sleuren. Een vijand van God. Een mens weet dat van nature niet. Hij kan het in de Bijbel lezen, daar staat het wel. Dat we haters, vijanden God zijn en van elkaar ook. En u kunt het lezen, u kunt het weten. In het paradijs is dat gekomen. Daar zijn we in opstand gekomen tegen God. Onder zijn gezag vandaan, gezondigd. Eigen wegen gekozen, zo zeggen wij dat heel eenvoudig. Maar wat dat betekent? Om al te leven buiten God en tegen God. Dat je God dood zou willen verklaren. Dat eigenlijk ook doet. Alleen al door te leven alsof er geen God is, houden wij God voor dood. En is er erger vijandschap dan dat? Ontzaglijk om dat nou zielsbevindelijk te kennen. Een vijand te zijn van God en van vrije genade. Maar nou zegt u misschien, wacht. Ik kan me dat voorstellen, al die mensen. Die valse goden nawandelen. Ze zijn vijanden van de ware God. Maar u kunt niet zeggen dat ze om God niet geven. Ze dienen misschien de verkeerde God. Maar er is dan toch wel het verlangen om God te dienen. Dus valt dat toch eigenlijk nog niet een beetje mee? Valt dat niet een beetje mee? Maar bij ons valt het altijd mee. Hè? Maar de hel valt het niet mee hoor. Het valt ook niet mee. Om te bekennen hoe het ligt. Wat is dat dan? U heeft gelijk, maar een eenvoudig voorbeeld, gemeente. U weet het misschien al wel. En helaas kan ik er een heel treffend voorbeeld bij geven. Helaas, zeg ik. Ik geef een voorbeeld. Een kerkgebouw. Ooit kwam daar volk van God samen. De kerk is leeggelopen. De waarheid niet meer gehoord. De mensen blijven achter. En dan wordt het gebouw gesloten. Verkocht. Soms komt er iets in waarvan de mensen die ooit die kerk gebouwd hebben het hart zou omdraaien. Als ze het geweten hadden, hadden ze misschien nooit één steen aangeraakt. Het kan zelfs nog een bioscoop worden. Misschien was het al voordat de deuren dicht gingen. Omdat van alles nog wat getoond werd behalve de waarheid. In ieder geval een kerk die een bioscoop wordt. En toch kunt je nog zien als je er langs loopt. De vorm van het gebouw verraadt nog. Het is ooit een kerk geweest. En zo is het met de mens ook. Zo is hij geschapen om God te dienen. De vorm van zijn leven wijst er nog op dat hij ooit zo'n mens geweest is. Want zijn hart, hij heeft God uitgeworpen. Maar zijn hart is wel dat hart gebleven dat altijd verlangt om God te dienen. Maar God niet meer te kennen, dat betekent ieder willekeurig iets wat zich als God aandient dan maar te dienen. Uw vrouw, uw man, uw kind, uw werk, Boeddha, wat maakt het uit? Maar u wil wel wat vereren. U moet wat lief hebben. Maar het is niet de ware God. Want die haat u. Die loopt u voorbij. Die wilt u niet kennen. En daarom is er een hel voor alle mensen die van God niet gediend zijn. U zegt, ja maar goed, dat is dan waar. Maar Paulus dan, want dat was wel de ware God. Geliefde, maar op een verkeerde manier. Op een verkeerde wijze. Op een verkeerde wijze. Dan zal hij wel geweten hebben op grond van Gods woord wie die ware God was. Maar hij kende hem niet. En daar blijkt uit dat wij God niet kennen als wij hem niet op de juiste wijze vereren. Dan bent u niet minder vijand. Want dan is het inderdaad een woord van drie letters God. En krachtens de ingeschapen natuur die verlangt om iets te vereren. Dat u dan deze God nog wenst te vereren. En naar de kerk gaat en zijn dienst nog bijwoont. Maar ten diepste een vijand. Want ons leven is leven voor onszelf. Ieder van ons gaat zijn eigen weg. Jeremia heeft het gezegd, mijn leven. Wij hebben God verlaten en bakken gehouden. Gebroken bakken die geen water houden. Daar zijn we mee bezig, ons hele leven, reformatorisch of niet. Alleen maar zichzelf behagen. Eigen wegen gaan, als ik het maar goed heb. Maar niet verslonden zijn in de liefde. Niet gebonden zijn aan de wil van God. Niet opgelost zijn in de zoon van zijn liefde. Het is ons alles vreemd. En wat we een godsdienst hebben, is een woordengodsdienst. Waarmee we niet kunnen sterven. Alleen ons oordeel zullen verzwaren. En Paulus is erachter gekomen. Weet u wanneer? Toen hij zijn vriend ontmoette. Onze tweede gedachte. Paulus, ik, een vijand van God. God verlaten met het vaste voornemen om nooit meer terug te keren. Hoe kwam die erachter? Hij was er nooit achter gekomen tot in de hel. Als God in Christus zich niet op zijn weg had geplaatst. Zie, hier ben ik. God heeft dit uitverkoren kind van hem laten gaan tot voor de poorten van Damascus. God is vrij. om zijn kind en volk stil te zetten wanneer hij wil. Mijn dwaze hart zegt, Heere, had dat dan niet wat eerder gekund? Waarom zo lang laten doorgaan? Dan moet ik zeggen, dwaas, wees stil. Hij is God. Hij weet precies de tijd om de teugels aan te trekken. Van dit briesend paard. Van deze blazende leeuw. Van deze vijand van God. Voor de poorten van Damascus. Zo was het in de eeuwige raad God besloten. Tot eer van God. De beschaming van de wereld. En tot troost van al diegenen. Die ook leren. Van en uit zichzelf nooit. Nooit de teugels aan te kunnen trekken. Ik ga maar door. Ik ga maar door. Maar dat er dan een gebed mag zijn vanmorgen. En schreef naar de hemel. O God. Stuit mij in mijn loop. Trek de teugels aan. Voordat ik in de hel eeuwig uw naam zal lasten. Het kan nog. Zelfs voor een godsdienstig mens. In zijn eigen waan. Als Paulus die dacht de gerechtigheid op te richten. Waarmee hij voor God kon bestaan. Hij kwam erachter door zijn vriend. Die zijn vijand was. En toch zijn vriend van eeuwigheid. Jezus Christus. Er is een uitdrukking. Het is je vriend. Die je feilen toont. Kinderen feilen. Wat is dat feilen? F-E-I. Even voor de spelling. Feilen, dat zijn fouten, vergissingen, zeg maar zonden. En deze vriend toont Paulus zijn grootste zonde van het ongeloof. En daardoor gaat de mens verloren. Daardoor is de geest gekomen om te overtuigen van zonde. Wat is zonde? Omdat ze mij niet geloofd hebben. Je kunt zondigen tegen de wet. Maar de allerergste zonde is zonde van het ongeloof. Daar wordt Paulus aan ontdekt door de vriend, onze tweede gedachte. Hij reist naar Damascus. En daar gebeurt het. En als hij reist, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam. En hem omscheen snellijk een licht van de hemel. Daar is het gebeurd. Wat is daar gebeurd? Handelingen 26. Een glans boven de zon. De zon is al krachtig hoor. En daarboven een glans. En als u het woord glans hoort, dan moet u diep nadenken. Dat wordt verbonden met God. Die eeuwige glans. Die eeuwige gloed. Dat ontoegankelijk licht. Bij wie geen mens wonen kan. Daar openbaarde God. Zal ik het eens ouderwets zeggen? Dat moet u onthouden. Daar kreeg Paulus met God van doen. En dat is bekering, mijn geliefde. Ik moet het u ook vanmorgen zeggen. Ik hoor nog wel eens wat. Of ik moet zeggen, ik hoor weinig of niets. Maar wat ik hoor, dat is dit niet. Dat is dit niet wat het wel moet zijn. Maar als God de mensen bekeert, dat weet. Dan krijgt hij met God van doen. Met God van doen, zoals God is. En hij is een glans. Bij wie die zondaar niet kan zijn, maar alleen maar verteerd kan worden. Een eeuwige gloed, dat is God. En daarom hou ik het er maar bij. Dat oude volk, dat heeft het geleerd vroeger. Als ze zeiden, wat bekering was, ze zeiden, dan krijg je meer God van doen. Dan wordt God een waarheid in uw leven. Een glans gaat er op, een heerlijkheid wordt gezien. Waarbij de zondaar weghuivert en zichzelf gaat waarnemen als een ellendige en verdoemelijke zondaar. Dan gaat de hel open als God zich in zijn waardige gedaante vertoont, zo heilig en zo rechtvaardig, dat een zondaar voor deze God niet kan bestaan. Dan roept hij uit, wee mij, ik heb tegen God en tegen de liefde gezondigd. Een glans boven de zon, dat is een bovenaards licht, dat staat bij van den hemel. En daar werd hij, weet u wat er staat, kunt u ook in de kanttekeningen zien hoor, neergebliksemd. Hij ontbliksemde hem, staat er letterlijk, dat licht, die glans, ombliksemde hem. En ik hoor het daar de dichter zingen. Over God. Een Sinaï van heiligheid omringd door bliksemstralen. En Paulus wordt neergebliksemd. Door de kracht van deze heerlijkheid en heiligheid van God valt hij ter aarde. Hier gaat een mens in het stof voor zijn God, geliefde. Dat beseft hij. Een heilige huiver komt in zijn hart. Hij valt er ook anderen, let op. Kunt u veel van leren. Er zijn ook wel anderen die in de kerk geweest zijn en enige mate indruk hebben gehad van Gods heiligheid. En misschien wel eens vlak voor God hebben gelegen op hun knieën in de slaapkamer voor God zijn neergevallen. O God, bekeer me. Misschien kun je het plekje nog wel aanwijzen. Maar zeg eens eerlijk. Opgestaan. Een beetje godsdienstig geworden. Doorgegaan. Met deze ervaring misschien wel aan het avondmaal gegaan. De godsdienst heeft u de hand opgelegd. En u heeft het gehoord. Als u dat heeft meegemaakt, dan bent u een kind van God. Houd het erop dat de Heer Jezus ook voor uw zonde geleden heeft. En straks gaat het in de hemel in. De erfgeen koninkrijk. En zo worden mensen misleid, geliefd. Want kijk maar eens, ook de medereizigers van Paulus werden neergebliksemd. En ze hebben ook nog een stem gehoord, maar niet verstaan van binnen. De woorden niet gekend en die zijn doorgegaan. Hier neemt God er een apart, net als op die weg. Neergebliksemd in de overtuiging van Gods heiligheid en rechtvaardigheid. Het groot ontzag en verslagenheid vervuld. Maar dan bent je niet zalig. Je bent gerampzalig. De rest krabbelt weer op. En gaat door en vertelt er misschien later nog eens van. Ja, dat was wel een bijzondere ervaring, ja. Je kunt er nog een bekeerde man of vrouw mee worden. Maar voor God niet mee bestaan. Oh, dat onderscheid, dat onderscheid, dat onderscheid. De duivel heeft er al zoveel. Zoveel misleid. Maar we letten op Paulus, hè. Neergebliksemd. De heiligheid Gods. De God der waarheid. In het uur der waarheid ontmoet. En dan valt een mens ter aarde. Kan voor God niet bestaan. Wee mij, ik heb gezondigd. Maar dan gaat hij een vraag stellen. Waarom? Maar niet alleen maar een licht. Gezien, maar ook een stem gehoord. En ook daar moet ik op wijzen, geliefde. Bij tekenen voegt God zijn woord. Die twee. Er zijn wel mensen hebben licht gezien. Licht. Zelfs een tunnel. U kent het wel. De bijna doodervaring. Ik wil er verder niet van spreken. Wantrouw dat. Niet maar licht. Er zijn weer mensen hebben licht gezien. Die voor eeuwig verloren zijn gegaan. Maar bij dit licht. En dan kun je zien dat het waar is. Voegt God zijn stem. En dat gaat altijd heel persoonlijk. Zomaar niet in het algemeen, maar hier op mij gemunt. En dan klinkt het Saul, Saul. Wat vervolgt gij mij? Het blijft maar niet een glans en een kracht van heiligheid. Die Saulus neersabelt. Er komt een stem bij. Wat vervolgt gij mij? En dan voelt Saul. Staat hij enigszins waar het nu heen gaat. God openbaart zich aan zijn ziel. Maar wie is die God dan? Maar wie zijt gij, Heer? Ik denk dat diep in het hart van Paulus er al een vermoeden aan het reizen was. Opkomen. Wie dat was. Wie zijt gij, Heer? En dan maakt God zich bekend in Christus. Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Een licht, gezien en stem gehoord, wat vervolgt gij mij? Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Wie zijt gij, Heere? Ik ben Jezus, die gij vervolgt. En dan krijgt hij niet maar met God wat doen. Maar nu leert hij ook dat Jezus, en tegen hem was als een haat gericht hoor. Dat zegt hij zelf ook in Handelingen 26, ten overstaan van Agrippa. Tegen de naam, dat is tegen de persoon van Jezus van Nazareth. Heb ik geijverd en gestreden. Nu gaat hij zien, ik heb tegen God gevochten. Tegen Jezus, dat is Gods zoon, maar dat is de glans. De weerglans van Gods eeuwige liefde in Christus wordt daar geopenbaard. Wie zijt gij? Ik ben Jezus die gij vervolgt. En dan gaat het als een zwaar door zijn ziel heen. Dat hij tegen God gestreden heeft. Hij meende God een welbehagelijk werk te doen. Door die gehate sekte de Nazarenes te vervolgen. De volgelingen van Jezus van Nazareth te vervolgen. En nou leert hij dat hij tegen God gevochten heeft. Tegen God gevochten. Nog dieper zinkt hij in het stof. Hier wordt de schuldbrief uitgereikt. God openbaart zich aan de ziel. En een mens leert zijn vijandschap tegen God gevochten. En als u vanmorgen gemeente bekeerd wordt. Als die slag mag vallen. Dan komt u als een vijand de kerk uit. En dan leert u het heel uw vrome en godsdienstige handel en wandel. Uw voorkomendheid en netheid en braafheid niet anders is dan verkapte vijandschap en haat. Tegen dat lieve wezen. Als een vijand de kerk uit. Voor eeuwig verloren. Zo klinkt het in uw ziel, verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Een glans boven de zon, de heiligheid en heerlijkheid Gods. Die ene naam maakt zich bekend, Jezus die gij vervolgt. En dan voor de derde maal, dan gaat hij nogmaals spreken en luisteren. En die medestanders die gevallen zijn. Dat licht gezien, hebben wel geluid gehoord, maar nooit die stem persoonlijk. Dan kunt ge zeggen, de waarheid is gezegd. Maar als God de mens bekeert, dan is het met naam, met de naam erbij. En dan weet je nog wel, toen je naam klonk, en toen begreep je wat er staat. Staan zal en eeuwig zal blijven staan. Ik heb u bij naam geroepen. Nee. Nog niet gelijk en gij zijt mij. Maar u moest denken nooit van God. Nooit van God geweest. En nooit tot God te kunnen komen. En driemaal spreekt Christus tot Paulus. Er zijn twee vragen gesteld. Wie zijt gij? En nou die tweede vraag. Wat wilt gij dat ik doen zal? Dan ziet ge hoe God werkt. Hij werpt die ziel ten neer. Brengt hem in de schuld. Ontbloot tot de diepste fundamenten van zijn bestaan tegen God gevochten. De vijandschap, de haat komt bloot. Maar ook het volgende. Dan wordt die wil gebogen. En wat Paulus al nooit gedaan heeft. In waarheid nog nooit gedaan heeft. Al dacht hij dat wel. Nu buigt hij. Voor het eerst. Onder God. Wat wilt gij? Het was altijd zijn wil. En hij hield dat voor Gods wil. Want God wilde wel dat hij de geboden deed. En zo kon hij nog meen in zijn dwaasheid en blindheid door een wil van God te doen. Hier is hij erachter gebracht tegen God te strijden. Nu voor het eerst. Wat wilt gij? Een verbroken, verslagen en verdoemelijk zonde buigt nog dieper. Wat wilt gij? Dat doen zal. Het antwoord. Sta op en ga naar de stad. Daar zal gezegd worden. Wat gij doen moet. De vriend heeft zich bekend gemaakt. Licht omscheen hem. Ombliksemde hem. Ter aarde gevallen. De schuldbrief in het hart. Des doodschuldig. Een verdoemelijk zondaar. Die nu moet opstaan. Hij staat niet uit zichzelf op. Sta op. Voelt hij het verschil. Ogenschijnlijk van die kleine zaken. Een mens die aangeslagen is en zelf weer opkrabbelt, zoals ik zo even al zei. Maar hier alleen nog maar. Alleen nog maar. Te kunnen doen wat God zegt. Sta op. Die anderen zijn te vroeg bekeerd. Die zijn zelf al opgestaan. Sta op en dan kan het. En ga in de stad. Dan doet hij zijn ogen open. En ziet niks meer. Dat licht, dat grote licht, God zelf, de Zoon van Gods liefde, heeft hem met blindheid geslagen. Hij die blind was in Gods wegen, wordt nu ziende gemaakt, geestelijk. En daartoe sluit God voor 3 dagen de ogen, opdat hij met David zal leren wat het is om een zondaar voor God te zijn. Ik zie mijn zonde steeds voor ogen zweven. En echt waar gemeente, als je zoals Paulus daar ligt en ook weer opgericht wordt en dan naar de stad gaat, dat is naar de kerk gaat, dan ziet je alleen maar zonde. Alleen maar zonde, vader. Dan verstaat je David, ik zie mijn zonde steeds voor ogen zweven. Dan krijg je je weg terug. En wat ik ook gezien heb, dat is alles van de zonde doortrokken. En aan iedere zonde hangt de hel. Dan krijg je je leven terug. Waarvan de mensen zeiden, nou, voorbeeldrijveraar, voor God is de wet. En je ziet alleen met walg al de gangen van uw leven. Doortrokken van haat en vijandschap tegen dat lieve wezen, alle wezens. Dan gaat je blind. Dan zou je niet blind zijn, dan zou je ogen blind schrijven. Van zondekennis tegen een goedend God. Bedreven, gezondigd, gedaan wat kwaad was in uw ogen. Die zien alleen maar zwart. Het inktzwarte van de zonde en de hel gaat open. Zo donker, zo benauwd voor zo'n ziel die werkelijk tot zondaar is gemaakt. Dan wordt hij aan de hand geleid. En zo door anderen gebracht in Damascus. In een straat die heette De Rechte. Bij een zekere Judas. 3 dagen verblijft hij daar. 3 dagen niet gegeten, niet gedronken. Daar staat uw hart niet naar. Om te eten en te drinken. En toch is Paulus Saulus in die 3 dagen niks te kort gekomen, geliefde ten eerste. Gaat hij daar leren wat David zegt, wat al Gods volk leert. De tranen zijn daar tot spijzen, dag en nacht. Dat is dan tranenbrood. Dat heeft daar Saulus gegeten in de straten De Rechte, in het huis van Judas. Toen hij daar worstelde met zijn schuld, om met God verzoend te worden. Was een vijand het van God volkomen te verliezen. Daar heeft hij zijn ogen blind geschreid. Hij was God kwijt. Hij had iets van de heiligheid en de rechtvaardigheid Gods gezien. En al zijn goede werken waren even zoveel blinkende zonden, waarmee hij dat wezen alleen getergd had. En een hoogmoed zichzelf had vermeden. Een kind van God te zijn. Op grond van zijn werken. Die niet anders zijn dan de zonde. En zijn straf verzwaard hebben. Waardoor hij nog weg moest zinken. Dieper nog weg moest zinken. In de eeuwige rampzaligheid. 3 dagen geworsteld. En zie hij bidt. Zoals hij nog nooit gebeden had. Tot een God die zich bekend gemaakt had. Een Christus die hij vervolgd had. Die hij wilde treffen in zijn kinderen. In zijn oogappel. Om hem te kwetsen. Alle schuld, alle zonde, alles hel en verdoemenis. Daar in de straat De Rechte. En ik noem dat vanmorgen, geliefde, de kerk. En als God een mens bekeert, dan brengt hij hem ook in de kerk. Dan moet hij eens opletten. De Heer Jezus zegt tegen Paulus op die vraag, wat wilt gij dat ik doen zal, Heer? Sta op en ga naar de stad en daar zult u het horen. Met andere woorden, Christus betuigt zich persoonlijk en direct in de ontdekking van zijn hemelhoge schuld. De uitreiking van het doodvonnis, in het slaan met blindheid. Hij brengt Paulus aan het einde met zichzelf. Briesend paard moet nu sneuvelen. Straks zal hij hem ook nog leren. Wat de zuivere leer is die hij moet verkondigen. En hij zal hem daartoe ook tot apostel aanstellen. Dat zijn de persoonlijke zaken die tussen God en de ziel zijn afgehandeld. Maar overigens, zegt de Heer, en voor nader onderwijs, vervoeg u bij mijn kerk. Voor nader onderwijs vervoeg u bij mijn kerk. En dat volk dat in de eerste ontdekking loopt, dat is kerkziek hoor. Dat loopt overal maar te luisteren, hier een waarheid en daar een waarheid, toch niet dan. Ze zouden heel de wereld doorreizen om een woordje voor hun ziel te ontvangen. Die worden kerkziek. Het is opmerkelijk dat hier Paulus hoort, ga maar in de stad als u het nader horen. En dan weet ik niet alles wanneer en wat, hoe precies hij dat geleerd heeft. Hoef ik ook niet te weten als ik het zelf maar leer. Maar ik weet wel wat hij geleerd heeft. Dat schrijft hij zelf later. Dat heel de wereld verdoemelijk is voor God. Paulus de grootste van al de verdoemelingen voor God geworden. Daar blijft er over van een mens die waarlijk ontdekt is. De eeuwige rampzaligheid. En die weent tot God. Zou ik nog bekeerd kunnen worden? Nou zei ik zo, dat is maar niet zo meteen voor. Nou die straat die heet de rechte. En nou staat er een woord, dat kent u wel in het Latijnse de rectus, dat is recht. Maar het woord kan ook vertaald worden met geschikt. Dat is nou onderwijs krijgen. In de rechte weg, zegt u. Daarom is die ware kerk altijd te vinden in de straat de rechte. Ergens anders moet u de ware kerk maar nooit zoeken. In de straat de rechte. En wat wordt daarna geleerd? Hoe het alleen recht kan komen tussen God en mijn ziel. Hoe het werk recht kan komen tussen God en mijn ziel. En wat leert de mens dan? Dan leert hij daar het zoete recht van God kennen. Dat hij tegen God gezondigd heeft. Tegen de liefde gezondigd heeft. En dat het naar recht is, daar heeft hij door. Dat God hem voor eeuwig wegwerpt. En dan krijg je dat recht lief. En dan zegt de Heer er niets er vanaf en niets erbij. U bent recht in al uw weg en werk. U bent rechtvaardig in mijn verdoemenis. Zijt gij met mijn doem gediend, zoek uw eer. Ik heb het verdiend. Dan valt u onder het recht Gods. Dan omhelst u het vloekvonnis. Dan hoort u de wet in die rechtmatige eisen. Doe dat en gij zult leven. Maar ook in die rechtmatige vervloeking. En wie niet doet al wat in het boek der wet geschreven is om dat te doen, die is vervloekt. Dan hoort u het. Wie de Heere Jezus niet lief heeft, is een vervloeking. En hij buigt zijn hoofd. Dan lig je als een vervloekte voor God. Eens geworden met het heilig recht des Heeren. Dan zijt ge in de rechte straat. Dan leert je het recht van God. Maar dan leert je ook hem kennen. Die dat recht van God verheerlijkt heeft. Die gebogen heeft onder de last van de schuld van zijn kerk. Niet aan het recht voorbij. Maar aan het recht gekomen. Zich doodgeliefd. Tot in de buitenste duisternis. Voor al die briesende paarden. Al die vijandige kinderen van God. Om hun straf te dragen. Weggezonken. In die zee van eeuwige toorn en gramschap over de zon. Zwart voor de ogen van God verlaten. Daar leert je Christus kennen. Als diegene die het recht van God heeft voldaan. Zo ontvangt gij hem. Als degene die God genoeg heeft gedaan. En daar gaat het om. Dat leert de mens in de straten, de rechten. In die ware kerk onderwezen door Gods lieve geest. Dat het niet om mij gaat, maar om God gaat. Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Ook in mijn verdoemenis. Als gij daarmee geëerd zijt. Het gaat niet om mijn zaligheid. Het gaat om God. En dat ogenblikje, als je aan de zijde Gods mag vallen. Dat is het ontzaglijke ogenblik. Dat voorafgaat aan het uur der minnen. Want wie daar zo ligt. Verenigd met het recht van God. Een zoet recht. Gaat zien. Meer dan buiten de poorten van Damascus gezien werd. God, die glans, een eeuwige gloed, bij wie de zon daar niet kan wonen, maar nu hem zien in dat licht. Waarvan Paulus later getuigt dat het God behaagd heeft om in zijn hart te schijnen. Dat licht van de kennis van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Daar is hem Christus geopenbaard, als schuldovernemende borg ook geschonken. Daar is het uur der liefde aangebroken. Daar is zijn ziel lieflijk omhelst door Christus. En hij getuigt het later ook, dat hem dat is overkomen. Mij is barmhartigheid geschied. Niet alleen het recht verheerlijk, maar degene die aan het recht heeft voldaan geschonken, mij is barmhartigheid geschied. Het heeft God behaagd zijn zoon in mijn hart te openbaren. En met Christus vielen de schellen van de ogen. En zag hij de liefde Gods in Christus. Die Christus die hij vervolgd heeft. In zijn lieve kinderen. Die gaat hij zien als diegene die hem vervolgd heeft. Om hem in zijn armen te kunnen sluiten. Die op Paulus gejaagd heeft. Om als een geliefde buit voor eeuwig in zijn gemeenschap te laten delen. Daar zijn ze verenigd, in die zoete vereniging van Christus en de ziel. Daar is Paulus opgelost. Daar werd het leven om Christus. Daar werd het sterven eenmaal gewin. En toen bleek, en het blijkt nog steeds, dat God een ziel die zo gearresteerd is, in de duisternis gebracht heeft, niet voor eigen rekening laat voorttappen, maar ook brengt tot het licht en ook tot de gemeenschap. Met zijn uitverkoren kerk. Geliefde. Paulus. 3 dagen. Wat heeft die man geweend. Daar is het voor hem praktijk geworden. En ik bid uit het diep van mijn hart, gemeente, dat ook voor u waar mag zijn. Ook voor de kinderen. Dat we dat allemaal mogen leren. Ik liet niet af mijn hand en oog. Op te heffen. Naar. Omhoog. Psalm 77. Het eerste vers. Mijn geroep Paulus in de rechte straat. Uit angst en zweet klim tot God het opperwezen. God die in mijn ongeval door en tot mijn negen zal. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 77.
Drie dagen, drie nachten.
Een ander langer, een ander korter. Maar ze leren hetzelfde. Droefheid naar God. Zonde tot een ondraaglijke smart geworden. Als een wenend volk, geliefde. Zo voert God zijn volk ook met smeking en geween. En ze bidden om God verzoend te worden. Daar is het ook gebeurd. God is overgekomen. Geliefde, onthoud u dat. We wensten wel dat de hele gemeente van Vriezenveen zo ongelukkig zou worden. Dat we allemaal wenend naar huis zouden gaan. Schuldbrief zouden ontvangen. In smart over de zonde zouden neerbuigen. En niet weer op kunnen staan dat God onszelf opricht. Opricht. Wanneer? Wanneer wordt een ziel nou opgericht? Als hij zijn zoon schenkt. En hij huppelend op de heuvelen, springend op de bergen. Komend over de muur, inkomt in ons hart. Hier ben ik, wegschenkende, weglievende, zichzelf verklarende, overnemende, meenemende, God verklarend. Begin van het eeuwige leven. Het heeft God behaagd zijn zoon in mijn hart te openbaren. Wie de zoon heeft, die heeft het leven. En wie de zoon niet heeft, die heeft het leven niet. En als dat gebeurt, geliefde, ik moet verder. Dan weet de levend gemaakte kerk er ook van. Die hoeven geen middelen, geen media te hebben. Zoals wij ons omringen. Om iets aan de weet te komen. En als God u iets wil laten weten, dan heeft hij zijn eigen middelen. En Paulus wordt op het moment dat hij levend wordt gemaakt in Christus. En met Christus. Ingevoegd in de levende kerk. En dan krijgt hij ook een moeder. Onze derde gedachte. De moeder. Wat is dat, de kerk? De moeder, dat is de kerk. Als God een mens bekeert, dan krijgt hij de zoon als zijn vriend. Dan krijgt hij de geest als zijn kinderleider. En dan krijgt hij de vader in de hemel. En de moeder op aarde. En ook een moeder in de hemel. De kerk. Dan krijgt je moeder. De moederstad Jeruzalem. De moeder. Dan krijgt je volk van God om u op te trekken. Je wordt in de kerk gebracht. Wie in Gods gemeenschap gebracht wordt, wordt ook gebracht in de gemeenschap met zijn kinderen. Dat is de ware kerk. Kijk maar. Daar is Paulus aan het worstelen. Biddende, smekende om een borg voor zijn ziel en een God voor zijn leven. God verhoort. Het is gebeurd. De zoon is gekomen. En Paulus is opgericht en dan maakt God dat bekend. Bij een van zijn kinderen daar in Damascus, Ananias. Hij roept hem, Ananias, zie hier binnen, heren. En dan gaat Gods zoon Ananias wijzen op Paulus. Dat hoef ik niet te bedenken. Ik hoef u nu aan te kijken en te zeggen, nou, ik denk dat u er ook iets van mag kennen. Al dat soort dingen, daar moet u maar achterwege laten. Dat zal de hemel wel openbaren. Ananias, daar is er eentje. Ja, heren, maar die kan ik er niet verhouden. Ik wel. Ik heb hem van eeuwigheid verkoren. Hij zal zijn een vat om mijn naam te dragen. Onder de heidenen. Ga hem opzoeken. Leg hem de hand op. Ananias voelt zichzelf niet gedrongen. Al helemaal niet. Heb je wel wat van Paulus gehoord? Er was wel een gemeenschap ook, hè. En ze wisten wel wat. Ze wisten al precies wat hij kwam doen. God houdt zijn kerk met eerbied gesproken wel op de hoogte, hoor. Echt wel. Echt wel. En nu gaat Gods zoon Ananias, dat kind van God, overwinnen om zijn wantrouwen toch maar te laten varen. Dan gaat hij toch vertellen wat er gebeurd is. De Heer zegt Ananias, ga maar, hoor. Zijn kind van God. Ik weet ervan. Je mag hem rustig de handen opleggen. Hoort u dat, gemeente? Anders kan ik de handen niet opleggen als het van de hemel niet geopenbaard is. En je moet van de mensen maar niet de handen opgelegd krijgen. Dan ga je mee verloren. Wat heb ik eraan als u zegt, ik denk dat het een kind van God is. Dan kan ik de Heer niet mee ontmoeten. Ik moet van hem zelf horen. En als u het van een ander mag geloven, moet u het ook van God horen. En dan eerst gaat. En dan gaat naar die straat terecht. Dat is de kerk. En dan gaat Paulus ook leren wat de gemeenschap der heiligen is. Wat het is om in die levend gemaakte kerk te komen en moeder te krijgen. We weten van Paulus zijn gezinsleven niet veel af. Van zijn vader en moeder horen we niet alleen van een zuster. Dat is het enige wat ik van hem lees. Het gaat om zijn familiebetrekking. En nu krijgt hij zoveel broertjes en zusjes erbij. Een vader in de hemel en een moeder op aarde. En een ervan komt bij Paulus, Ananias. Broeder. Broeder, zegt hij. Broeder, dat is Bijbels, of niet? Broeder. In die oudste broeder. Ananias komt. Paulus is ingelijfd in het lichaam van Christus. In het hoofd en in het lichaam. Lid van de levend gemaakte kerk. Hij krijgt een moeder die ook voor hem zorgt. Die hem onderwijst. Die het sacrament mag bedienen. Dat mag alleen de kerk. En die ook de handen op mag leggen. En dat gebeurt er. Wat is dat feest geweest? In die straat, in het huis van Judas. Ik weet niet wie Judas was. Maar er was voor Paulus ook al een preek. Dat was ook al onderwijs. Judas Godlover. Want toen gebeurde het hoor. Toen Christus overkwam. En toen een verzoende betrekking met een drie-enige God gebracht werd. Toen heeft hij het gezongen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. En toen ging de deur open. Toen kwam Ananias, broeder, zijn vijandschap weggenomen. Een vriend ontvangen. En nu ingelijkt in het gezin van God. Het gezin van God. En daar gebeurt het. Wat gebeurt daar? Misschien nog nader onderwijs ontvangen. Wat er nog ontbrak, dat weet ik niet. God weet het. Toen werd er gedoopt. Gedoopt. Ingelijfd. Teken de bevestiging ontvangen. De handen opgelegd. Wat is dat? De handen opgelegd. Twee dingen. Gewijd. Zoals een dier gewijd wordt dat geofferd wordt. Hier wordt hij gewijd in de dienst van God. Om als een offerlam in Gods dienst te mogen verteerd worden. Is wat? Hier wordt hij als een schaap afgezonderd. Achter dat grote lam aan. Jarenlang zal Paulus reizen, geslagen, buitengeworpen, voor dood gehouden, met beesten gevochten. Hier wordt hij afgezonden tot die dienst, in het voetspoor van zijn meester, die hij vervolgd heeft en nu mag volgen. Door bezaaid en onbezaaid gebied heen, dat is handen opleggen, afzonderen. Dan mag je dienen. Die eenmaal vervolgd heeft Paulus. En ten tweede door de handen. De geest ontvangen. Om dat ook te kunnen. Te dragen. Als een uitverkoren valt al de smaad. Die hij nu verwaardigd wordt om te mogen dragen. In het voetspoor van Christus. De smaadheid van Christus te dragen. De geest ontvangen. Om ook te leren meer en meer. Wat hij in Christus ontvangen heeft. Dat is levenslang. Dat is het tot alle eeuwigheid. Voortgeleid van heerlijkheid tot heerlijkheid. Als van des Heeren geest. En dan wordt hij die geestelijke mens. Die alleen de dingen des geestes Gods kan onderscheiden. Om ook anderen te leren. De weg die God met zijn volk houdt. Ontzaglijke zaken zijn daar geschied in de kerk. In die straat de rechter. Een moeder gekregen. Opgenomen gezin. Om daar te arbeiden. In dat Godsgezin. Hier op aarde. En daarboven, in die liefdesdienst, die nog Paulus, nog David ooit heeft vertrouwd. Geliefde, we moeten allemaal bekeerd worden. Zo vaak als ik dat zeg, breekt mijn hart. Bent u nog onbekeerd? Alleszins godsdienstig, dat was Paulus al, maar bekeerd. Een ander geworden. Overgegaan in doorboorde handen. en weten waar uw schoot is gebleven. En in die liefdesgemeenschap gebracht, broertjes en zusjes gekregen. Deze morgen en straks eeuwig met dat volk daarboven. Geliefde, de bekering van Paulus, van Saulus. Hoe een vijand een vriend werd. En hoe een vriend een vijand werd. Toen is Paulus geworden. Een vijand van de zonde, van de duivel en van de wereld. En een vriend geworden van allen die Gods naam ootmoedig vrezen en leven naar zijn goddelijk bevel. En ook zelf moeder geworden. Moeder geworden. Paulus, moeder geworden. Onesimus en nog vele anderen meer mogen getuigen. Ook tot roem van Paulus en van vrije genade. Dat hij het middel is geweest om Onesimus tot leven te brengen. En Paulus zal het zelf zeggen, Onesimus, die ik in de banden heb geteeld. Dat is een kind van God, ook een moeder. Om ook anderen tot leven te mogen wekken. Een middeltje maar in uw goddelijke hand, Heer. Om ook vanmorgen nog één uit die diepe doodstaat op te richten. Een middel. Een moeder die baart. En dat was Paulus' leven, baart. Onesimus in de banden geteld. Maar over de tweede keer baart. Dat ze meer en meer die kinderen van God gelijkvormig gemaakt mogen worden aan het beeld van Christus. Nog meer op hun zalig maken mogen lijken. Daartoe geworsteld. Zie hij bidt. En dat is niet meer opgehouden. Dat gaat door tot in alle eeuwigheid. Alleen op de grens van tijd en eeuwigheid wordt bidden aanbidden. Eeuwig God loven. Omdat hij het heeft gedaan. Een vijand van de zonde. Een vriend van Gods volk. Een moeder in deze wegstervende wereld. En toen op reis gegaan. Op reis. Naar die dag. Volk des Heren. Dat ge voor eeuwig de vijanden zult verdoemen met Christus. En uw lieve vriend voor eeuwig zal omhelzen. En mag ingaan in de moederstad. Jeruzalem dat boven is. Al Gods volk daar te wandelen voor Gods eeuwig vriendelijk aangezicht. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Amen. Laten wij eindigen. Heere, zo heeft u Paulus, zo heeft u alle tijden door uw volk geleid. Wilt u het hier nog doen? Ziende op de omstandigheden is het alles zo toegesloten. Houdt uw hand zo stil. We zijn verslagen. Zal het dan voorbij zijn? Dat we nog opgericht werden uit het modderige slijk en opgevoerd werden uit die ruisende kuil, teruggebracht in uw gemeenschap. Is het dan voorbij? Toch, Heer, ook in de nadagen, verzamelt gij nog in. Hij regent ook op het nagras, wist de psalmist. En dat het ook voor onze tijd mag gelden. Wilt u zo'n opbekering, Heer? Een eerlijke bekering. Ach. En hoeven we vanmorgen niet meer om te kijken. Maar als de waarheid is gepredikt in ons hart, dan gaan we alleen naar huis. En dan krijgen we met u van doen. En dan wordt het wonder dat u met ons nog van doen wilde hebben. Voordat het voor eeuwig te laat is. Gebied nog een zegen over de prediking. Kan het zijn en mag het wezen. En met uw raad bestaan, breng ons dan aan de middag van deze dag nog een ogenblikje samen. Niet om ons, maar om Jezus wil. Amen. 32, het vijfde vers. De zang is uit 32. Het vijfde vers, wil toch niet stug. Gelijk een paard weer streven. Of als een muil door domheid voortgedreven. Gebit en toom door s'mensen handbestierd, beteugel het woest en redeloos gediet. En wat er verder volgt in het vijfde vers van Psalm 32.
Neig dan uw harten tot God en ontvang de zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.